Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een heel goede middag en welkom bij Pompidou. Veel volk aan tafel vandaag en ook veel volk met een exotische naam of een niet-westerse achtergrond. Daar hoor jij niet bij, Brigitte Hermans. Al heb je wel het excuus dat jij het komt hebben over een schrijver met een exotische naam, zijnde Sayed Kashoua. En die wordt vaak een Arabische Israëli genoemd, maar ik weet dat jouw nekhaar daarvan recht komt, want dat klopt niet helemaal, die benaming.
Ja, zij noemen zichzelf Palestijnse burgers van Israël. Ja. Omdat ze het belangrijk vinden om het Palestijns voorop te stellen ook.
Ja, je mag hem straks uitgebreid aan onze luisteraars voorstellen ook. Hij heeft een nieuw boek uit en dat heet, het ligt hier, Wijzigingen bijhouden. Daar hebben we het straks over. Ik moet ook Radna Fabias verwelkomen. Dag Radna. Je bent helemaal uit Nederland gekomen, niet alleen voor ons, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, want vanaf morgen ga jij op tournee met Saint-Amour.
Klopt.
Vanavond is het generale repetitie.
Dat klopt ook.
Heel blij dat je toch naar hier gekomen bent. En jij hebt je zit hier niet om... Ja, je mag ook iets zeggen over Saint-Amour. Maar je hebt een bundel uit, al een tijdje. Hoe lang is die uit?
Hij is in februari 2018 uitgekomen.
Ja, je debuut. Dat is een heel dikke bundel. Die heet Habitus. Daar heb je al de Sebringprijs voor gekregen.
Klopt.
En vers van de pers, gisteravond is het bericht binnengekomen dat je ook genomineerd bent voor de Grote Poëzieprijs.
Klopt.
Proficiat.
Dank je wel.
Straks bladeren in die bundel en het een beetje in lezen ook. Dan maak je het rijtje af met gasten, want zitten hier nog aan tafel Lore Baten.
Hallo.
Dag Lore. En Feras Abo Dobase.
Dabose.
Is dat Dabose? Oh, sorry, I got my vowels wrong. Jullie zijn betrokken bij Muslim Cities Festival. En dat is een nomadisch kunstencentrum, een festival dat in Brussel nu op een aantal plekken zich manifesteert. En jullie hebben een pop-up boekenwinkel geopend in de Ravensteingalerij. Zeg je dat allemaal goed zo, Lore?
Dat is volledig correct, ja.
Ja, en misschien moet ik eerst bij Feras even... Polsen, Feras, what is your connection to the bookstore?
Actually, I founded the bookstore. It was my idea somehow, but I could with the rest of the team to make it happen, you know. So I was the engine, but the rest of the guys who made it happen to real life. And yeah, now I'm trying to manage this with the rest of the group and to do something nice in Brussels.
Ja, dus Feras heeft de boekenwinkel. Het was zijn initiatief, want wat ik nog niet gezegd heb, wat ik vergeten te zeggen ben, Lore Baten, is dat de Muslim Cities dit jaar focust op Damascus, Syrië.
Ja.
Een land dat 8 jaar is het ondertussen al in oorlog is.
Spijtig genoeg wel, ja.
Ja, jij hebt er ooit gewoond, Lore.
Ja, dat klopt. Ik heb er gewoond voor de oorlog.
Lang geleden? Of?
Van 2006 tot 2009.
En toen was het helemaal anders dan nu.
Toen was het helemaal anders. Ja. Toen was het een prachtig land om in te wonen.
Ja. En is jouw connectie dan met de pop-up bookstore, komt die daar vandaan? Dat je dacht van, ik moet daar iets mee doen nog?
De connectie is eigenlijk allemaal Feras. Dus Feras is begonnen met het idee van die boekenwinkel en die ontmoetingsplek te creëren. En hij heeft dan een groep van mensen rond zich verzameld die allemaal dezelfde passie hebben. En die passie is Arabische literatuur, Arabische cultuur. En dat allemaal proberen te connecteren en bruggen te bouwen. Dat klinkt heel cliché misschien. Maar dat is onze gemeenschappelijke link. En het feit dat ik in Damascus gewoond heb, heeft daar natuurlijk iets mee te maken, omdat die liefde en die passie daar nog groter geworden is.
En are you for us from Damascus?
Somehow, yes. I'm Palestinian. My father is Palestinian. My mom is Damascene.
Ja, daar is er dan een link met Sayed Kashoua.
We are somehow all connected.
Yes.
But yeah, my father is Palestinian from Jaffa. My mom is from Damascus. I grew up in Damascus and Damascus takes a big part of my identity. And I love this city and for me it's been a pleasure to do something for Damascus from Brussels. So it was really a lot of fun to do that.
Ja, Feras is opgegroeid in Damascus en houdt van de stad nog altijd. En wil absoluut iets doen wat leuker is dan altijd maar over het conflict, over de oorlog praten daar. Feras,
I can imagine that a lot of people think that while the war is going on, raging in Syria still, that people are not interested in culture, that nothing's happening. But on the contrary, I think things are buzzing.
Exactly. Like since after the, you know, the new wave of newcomers to Europe, there's a lot of, let's say, stereotypical images about newcomers, about refugees, about, you know, people coming here. And it was really easy to put a stamp on them, to put a label on them. And we just try to say that, you know, we are normal people. We'd like to share our culture, to share our music, our books, our everyday life. And we just want to represent ourselves in more positive way and just not to be, to surrender to the media, how they invest maybe on this story of newcomers, of refugees. And we want to show like the true face of us, you know?
Yeah.
Because in the end, we can say also that the younger generation, more laic, more secular, will try to represent our culture from different perspectives, from music, from, you know, literature, not only the stereotypical images of newcomers.
Ja, van de stereotypie afgeraken is een beetje de bedoeling, want Ferhat, you just mentioned it, wat heel belangrijk is, is dat de boekenwinkel alleen seculiere boeken, Arabische boeken, heeft, aanbiedt, Lore Pate.
Ja, wel, wij wilden dus met Lagrange Points eigenlijk...
Waar komt die naam trouwens vandaan? En iemand zijn gsm staat hier aan, kan dat? Iedereen schudt nee, maar we hebben wat storing. Doet er niet toe. Lagrange Points.
Ja, dus Lagrange Points, dat zijn punten in de atmosfeer waar de verschillende krachten, zoals zwaartekracht en dergelijke, met elkaar gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat grote planeten zoals de aarde en de maan volledig in harmonie zijn en in evenwicht zijn. En dat is wat wij een beetje willen creëren hier in Brussel. Een plaats waar dat verschillende krachten, verschillende mensen van verschillende achtergronden, jong en oud, blank en bruin en zwart en alles wat dat daartussen ligt, waar dat die kunnen samenkomen en volledig in harmonie kunnen zijn. Maar om dan terug te komen op
seculiere, die, ja, wat belangrijk is,
inderdaad,
waar jullie echt wel op de nadruk op leggen. Ook.
Ja, wel. Wij voelden heel hard aan dat er een mank was aan die seculiere boeken in Brussel. Dus als je een Arabische boekenwinkel tegenkwam in Brussel, dan kon je daar alles krijgen dat te maken heeft met boeken van de Koran tot hoe leef je een goed islamitisch leven. Maar Arabische romans in het Arabisch, maar ook Arabische romans vertaald naar het Nederlands, Frans, Engels, is veel moeilijker te vinden. En dus aan die vraag wilden wij graag boeken aanbieden om op die vraag te kunnen antwoorden.
Ja, en hoe blij, Brigitte Hermans, ben jij met dat initiatief? Want ik weet dat jij veel leest ook. Jij was tot vorig jaar ongeveer deze tijd verbonden aan Broederlijk Delen en Pax Christi. En jij was de expert, de specialiste Midden-Oosten, Noord-Afrika. Dus is zo'n initiatief belangrijk voor jou?
Ja, absoluut. Ik heb zelf Arabische literatuur ook gestudeerd. En vindt dat er te weinig aandacht is ook voor Arabische literatuur. Je hebt Najib Mahfouz, die de Nobelprijs heeft gewonnen in de jaren 80. En mensen kennen hem nog wel, maar hij wordt niet meer zoveel gelezen. En er is eigenlijk een opkomst van een heel soort nieuwe Arabische literatuur sinds de Arabische revolutie. Ik zie dat er veel meer vrijheid ook is in schrijven. En dus de boeken die Lagrange Points ook verkoopt, die zijn vaak juist die nieuwe vormen van Arabische literatuur. In Syrië heb je schrijvers als Khalid Khalifa, Dima Wanous. Dat zijn nieuwe stemmen die heel interessant zijn. En als je de Syrische literatuur vergelijkt met de Palestijnse, dan is die veel rijker. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk interessant dat je ziet op dit moment dat heel veel van de nieuwe, ja, Arabische stemmen komen uit die conflictgebieden eigenlijk. Niet dat Palestina geen conflictgebied is, maar het is echt heel interessant. Ook in Mauritanië gebeurt er van alles, in Soudaan. Dus ook andere landen meer in de periferie. Ja. Dus het is fantastisch dat dit gebeurt, want eindelijk zien we dat er een nieuwe interesse is in de Arabische literatuur, die eigenlijk ongezien is sinds de jaren 80.
Jij geeft eind deze maand een lezing in Gent in de Miri-zaal. En ik las op de site van... Dat is de universiteit die dat organiseert, denk ik. Hè? Of de Miri-zaal zelf.
Dat is Kask en Studium Generale.
Dat jij, in een tekstje staat, literatuur is een wapen in de strijd voor mensenrechten. Dat is iets wat jij gezegd hebt, denk ik.
Dan. Ja. Omdat, zeker, ik ben heel veel bezig geweest met conflicten in Syrië en veel andere conflicten. En ook bijvoorbeeld met literatuur die gemaakt is in de Shoah, de Holocaust en daarna. Dat literatuur ook voor heel veel mensen die in mensenrechten situaties en schendingen zitten, dat dat heel veel kan betekenen, dat dat echt een reddingsboei is, als het ware. Dat is één element ervan. En een ander element, denk ik ook, is dat we door literatuur heel vaak empathischer worden met mensen die in situaties van onrecht en verdrukking zitten. Want heel vaak begrijpen we niet van waarom rebelleren mensen. En door literatuur, denk ik, kan je veel beter je verplaatsen in de geest van mensen die in opstand komen.
Ja. Radna, Fabias, heb jij iets met Arabische literatuur?
Ik ken dat niet zo goed. Ik ben er niet heel erg aan blootgesteld. Nee. Het is echt, er is wel echt een gebrek in... Ik zou ook niet zo goed weten waar ik moet beginnen als ik... Ik heb wel wat dichters, maar er zijn meestal in bloemlezingen, heb ik al dichters gelezen. En heel mooi werk ook. Ik heb toevallig onlangs, mocht ik een gedicht kiezen uit de archieven van Poetry International... En toen heb ik volgens mij ook een Syrische dichteres gekozen met een heel klein, echt prachtig gedicht. Maar namen, en dat, ik weet het gewoon niet. Dus ik kom eigenlijk vooral dat werk tegen in bloemlezingen. Vooral als het over poëzie gaat. En verder weet ik ook niet zo goed hoe of waar te beginnen.
Ja, wat dat betreft is jullie initiatief heel goed.
Kom eens naar Lagrange Point.
Ja, heel graag.
Kunnen mijn raad inderdaad bijstaan. Want dat gevoel heb ik ook wel echt. Dat die literatuur absoluut niet bekend is. Ook niet bij, laten we zeggen, de tweede of derde generatie van bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap hier in België. Zij kennen hun eigen literatuur ook niet. En we willen mensen leren kennismaken met die enorm rijke literatuurgeschiedenis die gaat van poëzie al duizenden jaren tot, zoals Brigitte net zei, die hele nieuwe golf aan romanschrijvers die nu aan het opkomen zijn. Mm. Ik heb zelf ook Arabistiek gestudeerd en wij kregen literatuurgeschiedenis. En daar zat Naguib Mahfouz als enige Arabische schrijver tussen. Wij zijn zo eurocentrisch gericht. En als wij alles een uitstapje maken naar een ander continent, dan gaan wij eens naar Zuid-Amerika om daar boeken te gaan lezen. En daar blijft het bij.
Ja. Maar Feras, what are the topics that Syrian writers write about? What is it the war? I mean, I can imagine that.
Of course,
the war influences a lot.
Yeah. The war influences a lot of production, you know, for the writers, especially the past 7 years. But before that, it was much more wider, of course, you know, because when the country was in a peaceful situation, the production of the writers is obviously different. So yeah, a lot of people, of course, they produced a lot of books and different topics related to the war. Some people, they took some political, you know, opinions as well. You have the pro, you have the against, and it's a very normal reaction after the war, especially the Syrian war, because it was very bloody, very, you know, intense, and it took the whole world's attention, of course. So, of course, it would reflect on the people's writers' production. Mm-hmm. But I wanted to come back to one really quick point the ladies mentioned before, is that we believe that, as Lori said, that there's a lot of Arabic bookshops in Brussels. Mostly they are religious content, which is great, but we try to provide another option or another alternative for people who want to read normal books, poetry, philosophy, history. And that's why we believe that Islam is part of Arab culture, not the other way around. And this is how it's perceived in Europe, that you are Arab, you are automatically Muslim, but it's not the case. You know, you could be Arab Christian or Druze or Jew or whatever. So that's what we'd like to focus on. And not only for the, let's say, laic or secular Arab-speaking community, but also for the Belgians or Europeans, especially in Europe, because in Brussels, since it's the capital of Europe, that we have this content, the Arabic culture or literature also in English, Dutch and French. So if you're interested in Arab culture but you don't read Arabic, you can read it with your own language.
Ja,
so
dankzij de vertalingen die er
exactly,
op de markt zijn.
So we're talking like all the inhabitants of Brussels, not only the Arabic speaking community.
Ja, en dat is een belangrijk punt dat je net gemaakt hebt, Feras, dat de islam een deel uitmaakt van de Arabische wereld en niet alleen dat is. Hè. Wat ik jou nog wilde vragen, Lore, vanavond is er een speciale avond, want jullie zijn niet alleen boekenwinkel, er zijn, of het is ook een ontmoeting openingsplaats. Er gebeuren allerlei dingen, zoals vanavond is er een heuse zangstonde. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Ja, wel, vanavond willen wij een beetje terugkeren naar de folk... de volkkant, de traditionele kant van feesten, laat ons zeggen, in Damascus. En er komt een Debki-groep, dat is een soort van traditionele volksdans, een workshop geven en een show opvoeren. En daarna gaan we allemaal samen zitten en gaan we traditionele liederen zingen, begeleid door muzikanten die daar heel goed in zijn.
Ja, en voor ons lijkt dat misschien wat raar, maar...
Maar er gaat sfeer in de keet zijn. We gaan de galerie, de Ravenstein-galerij, zien zoals dat we ze nog nooit van tevoren gezien hebben. En ik wil ook nog even zeggen, als het u interesseert, waardoor jonge schrijvers geïnspireerd zijn... we hebben zondag namiddag een event waarbij 4 jonge Syrische schrijvers komen vertellen precies over wat hen inspireert in het leven om te schrijven en waar zij hun energie halen. Dus dat is zondag namiddag in Lagrange Point in de Ravenstein Galerij.
Dat is absoluut interessant. Yeah. Feras, another question for you, last question, because you guys have to go. What do you miss the most? How long have you been in Belgium?
5 years. During these 5 years, I lived in Hasselt, I lived in Liège, I lived in Brussels.
So lived all over Belgium.
All of Belgium.
Yes.
Speaking a bit Dutch, a bit of French and English, of course. So what I miss is, I miss home. And here in Brussels, it feels like home. Lagrange Point, the way if you go there, decoration, the feeling, the smell, everything feels like home. So you just wanted like this small island, small home that, you know, we can bring people together in this small home and we can make it bigger home for everyone. Doesn't matter if you're Arab or non-Arab or European, just place for everyone. And, you know, we don't believe in any like race, color, religion, whatever, just beautiful people around.
And one tip.
Like the real world.
Yeah.
And one tip for Radna, that's a difficult one, for Radna. Who should she read? What author?
Do you have time?
Yeah, write it down.
You can make a list, but give us one. Yeah. Yeah.
You can pay us a visit at Lagrange Points and we can show you some books. But as Brigitte mentioned, I would recommend Khaled Khalifa. He's like a brilliant Syrian writer. Mm-hmm. We can give you a copy as a gift.
So. And a nice Palestinian writer is Asma Azizi.
Asma
She's
Azizi,
yeah. A Palestinian from Haifa, from Israel.
Okay, yeah. Yeah. And prose or poetry?
Zij schrijft poëzie. Ik ben het helemaal eens met Brigitte.
Ik kijk ernaar uit. Ja.
En misschien van mij dan nog een tip.
Ja.
Een Syrische, Koerdische dichter,
ja.
Hoshenk Ossi,
mm-hmm.
Die op een andere manier dicht dan wij hier in Europa doen.
Ja, daar ben ik aan het zeggen.
Maar Radna Fabias dicht ook op een totaal andere manier dan we gewend zijn. Dat komen we straks te weten. Thank you very, very much for coming to our studio.
Thanks a lot. Thanks for having
Feras
us.
En Lore Baten. Veel succes met Lagrange Point in de Ravenstein Galerij. En zet jullie keeltjes maar eens goed open vanavond, zodat ze het overal horen. trio Joubran, drie broers zijn dat uit Palestina. En zo kom ik bij jou terecht, Brigitte Hermans. Dat is een eenvoudig bruggetje. Mensen kennen jou niet meteen als literair recensent, neem ik aan. Maar wel als degene die, ik zei dat straks al, die tot voor kort werkte voor Bureau Delen en Pax Christi. En dan de regio Noord-Afrika en het Midden-Oosten voor jouw rekening nam. Je zat ook een tijd in Bozar, nog altijd, ja, denk
altijd,
ik nu.
Nog even.
Met dezelfde specialisatie en ook op de leegstoel Mahmoud Darwish, Palestijnse dichter, de grootste dan wel, denk ik, toch nog altijd.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat ik daarmee ongeveer alles gezegd heb. maar je leest ook veel, dat had ik ook al gezegd. En daarom dachten we van, we slaan twee vliegen in één klap en we laten jou het nieuwe boek van Syed Kassoua lezen en daar even iets over zeggen. Maar misschien moet je vooraleer dat je dit boek, dat je daar iets over zegt, wijzigingen bijhouden, de man even duiden. Hè. Wie is Syed Kassoua?
Ja. Syed Kassoua is een beetje een buitenbeentje in de Israëlische literatuur, omdat hij een man is die van Palestijnse origine is. Hij komt van Tira, dat is een dorpje in het noorden van Israël. En als 14-jarige is hij naar een internaat gestuurd, een heel prestigieus internaat, waar vooral Joodse jongeren zaten. En hij eigenlijk helemaal uit de boot viel. En daar heeft hij het Hebreeuws perfect geleerd. Wat voor de meeste Palestijnse burgers van Israël, of Israëlische Arabieren, niet zo evident is. Hij schrijft dus in het Hebreeuws, is een Arabier, een Palestijn, en is eigenlijk een outsider in beide gemeenschappen. Vaak wordt hij als een verrader beschouwd, omdat hij niet Arabisch genoeg is voor de Palestijnen en niet Joods genoeg, of niet Joods te koer, voor de Israëli's. En hij heeft een heel scherpe blik. Het is een ontzettend interessante schrijver, omdat hij...
Hij heeft als columnist ook geschreven voor een van de grote kranten, Haaretz.
Ja, inderdaad. Tot 2014 was hij een van de vaste columnisten. En zijn column werd heel sterk gelezen en gesmaakt door veel mensen. En hij had ook een programma op de televisie. Dus hij was heel productief. Maar in 2014 schreef hij een column, Waarom ik Israël moet verlaten. En die was hartverscheurend.
En dat had toen te maken met de Gaza-oorlog 2014. Enfin, eigenlijk de aanloop naar het verdwijnen van die drie yeshiva-studenten, drie Israëlische jongens, die daarna dood zijn teruggevonden. En daarop is een Palestijnse jongen vermoord. Enfin, dat was een beetje de
ja, en hij vertelt kader over de animositeit, dus dat hij als Palestijn op de redactie eigenlijk scheef werd bekeken. En hij zei ook van, ik ben altijd een verhalenverteller geweest en ik had gedacht na 25 jaar dat ik iets zou kunnen bereiken, dat ik op een of andere manier niet de grote vrede zou bereiken, maar wel mensen op een of andere manier zou kunnen destabiliseren en anders doen kijken. Maar als niet gebeurt, dan is hij vertrokken naar de Verenigde Staten. Dus ook hij, laat ons zeggen, als perfect geïntegreerd, al is dat niet het juiste woord, perfect geïntegreerde Palestijnse burger van Israël, die dus het Hebreeuws echt machtig was enzovoort, ook hij kon dat racisme niet meer aan. En hij schrijft daar bijzonder knap over, omdat hij nooit bitter is. Hij is altijd heel opmerkzaam, grappig.
Veel humor hè, in zijn boeken. Ja.
En dus zelf vind ik hem een van de interessantste schrijvers, want Israël heeft heel veel interessante schrijvers. Je hebt een hele lading jonge schrijvers die bijzonder gevat zijn. Maar hij kijkt natuurlijk als outsider op een heel grappige manier naar de situatie en weet perfect politiek altijd mee in zijn boeken te smokkelen, zonder activistisch te zijn. En dat is natuurlijk een moeilijk evenwicht.
Ja, maar je zit ook in een heel moeilijke positie. En uiteindelijk, je zou denken, dat geeft heel veel inspiratie ook om te schrijven. En toch vertrekt hij, laat hij dat achter zich.
Hij beschrijft dat ook heel mooi in verschillende boeken. Hij heeft 4 romans geschreven en in elke roman komt dat prototype terug van de Arabier, de wandelende Arabier. Ik weet niet of je dat mag zeggen. Je hebt de wandelende Jood, maar ook de Arabier die het eigenlijk in Israël niet vindt. Die niet weet wat zijn plaats in de maatschappij is. En hij beschrijft dat ontzettend goed. Van wat je ook doet, je gaat eigenlijk nooit je plaatsje kunnen veroveren omdat mensen altijd sceptisch blijven. Dat je altijd de vijfde kolonne blijft. En er zijn weinig mensen die zo diep zijn doorgedrongen tot de Joods-Israëlse maatschappij als hij. En ook aan de Arabische kant, mensen hebben heel sterk de neiging nu aan de Arabische kant in Israël. Je hebt ongeveer 2 miljoen Arabieren in Israël, ongeveer 6 miljoen Joodse burgers van Israël. Die 2 miljoen Arabieren gaan zich eerder afscheiden. Omdat ze zeggen, wij worden niet aanvaard, Palestijnse identiteit wordt niet aanvaard, Arabisch als taal, daar wordt op neergekeken. Dus zij gaan zich eerder afscheiden en hun eigen instellingen opbouwen. En zelfs veel Palestijnse burgers van Israël gebruiken het woord Israël niet meer. Ze zeggen, wij wonen in Palestina. Dus het wordt heel complex eigenlijk op dit moment, identiteitsvorming. En dat is zijn centrale kenmerk van etnisch nationalisme is hem vreemd. Hij verwerpt dat totaal. maar tegelijkertijd beheerst dat zijn leven. Hij kan er niet aan ontsnappen.
Nee, want hij is dan wel weggegaan, maar hij blijft, dat blijft de thematiek van ja. wat hij schrijft, van alles wat hij schrijft eigenlijk.
Dat is natuurlijk wel vaak met mensen die in ballingschap gaan, die zelf gekozen, vrijwillig weggaan van de plaats die hen verjaagd heeft. Zij kunnen die plaats nooit achterlaten, omdat dat natuurlijk is ja, waar ze vandaan komen, waar ze ooit hopen naar terug te keren. En dat zegt hij ook in zijn boeken, van ja, ik zou willen terugkeren, het blijft aan mij kleven. Er is geen andere plaats waar ik zou kunnen wonen en toch kan ik er ook niet wonen.
Ja, ik bedacht net, Radna Fabias, jij bent niet in zelfgekozen ballingschap gegaan, of wel?
Ik ben wel weggegaan. Dat is niet...
Komt van Curaçao?
Ik kom uit Curaçao, ja. Ik ben daar geboren en ik ben daar opgegroeid. Ik heb dat tot mijn 17e gewoond. Dus ik woon niet precies even lang in Nederland als ik daar gewoond heb. Ja, ik zeg dat zou ik nooit ballingschap durven noemen, maar ik moest wel weg. En wat je net zei over vertrekken, dat geldt denk ik voor... schrijven alle vormen van migratie. Ja. En ik hoorde het net ook... ik ben zijn naam even kwijt.
Veras.
Ja, ik hoorde Veras dat zeggen... dat hij een thuis probeerde te maken. En dat het daar zo ruikt. En precies is zoals thuis. En dat iedereen daar welkom is. Maar ik meen dat te herkennen. Een soort van zoeken naar manieren om terug te halen.
Ja, ja komt ook sterk terug in jouw bundel, in jouw debuut. Hè? Habitus.
Ja.
Gaan we zo meteen nog wat dieper op in. Maar ik dacht, ik betrek jou er even bij, want de thematiek is eigenlijk hetzelfde.
Ja,
je keert ook
overlap.
Altijd terug, hè?
Ja. Er is overlap en er gebeurt iets vreemds als je vertrekt. En wat je net over deze schrijver zei ook. Er gebeurt iets als je van de ene plek waar alles voor jou vanzelfsprekend is naar een andere plek gaat. En geconfronteerd wordt met wat voor anderen vanzelfsprekend is en de botsing daartussen. Het is een heel spannend gebied. Maar ook veel leed is en veel ongemak.
Ja. Want waar, Brigitte Hermans, kunnen we Syed Kashua van kennen? Een aantal van zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. Dat is niet het eerste. Hè?
Nee, dus het eerste boek was Dansende Arabieren. Dan heeft hij nog een boek in het Engels, Let It Be Morning. En dan tweede persoon enkelvoud. Dansende Arabieren is ook verfilmd. En interessant is ook, het gaat eigenlijk over een klein jongetje dat dus naar zo'n prestigieus internaat wordt gestuurd en daar zijn plaats niet vindt, de Beatles niet kent, uitgelachen wordt. Dus, en het interessante is ook dat Kashua eigenlijk vertelt in al die boeken over de evolutie van die Palestijnse burger van Israël. Hij zegt, van ik benijd de generatie van mijn ouders, want zij hebben de Nakba gekend, of de grootouders, de ramp voor de Palestijnen waarbij ze verjaagd zijn in 1948 uit Israël, de oprichting van Israël. Want alles was toen duidelijk. Wij waren slachtoffers. Nu is dat veel moeilijker, omdat wij een identiteit hebben waarbij we eigenlijk aan de Israëlische versie van de geschiedenis zijn blootgesteld. Dus, en dat beschrijft ook heel goed in Dansende Arabieren. Van, wij zijn hier wel, we worden eigenlijk niet echt gezien. Maar toch kan je ons niet ontzien, als het ware. Dus hij is bij ons, denk ik, het meest bekend omwille van zijn debuutroman. En uiteraard ook toch wel door zijn columns in de Arets. Dat heeft wel wat teweeg gebracht. Ja.
Nu, door weg te gaan en door te schrijven, heeft hij sowieso, eigenlijk al wordt hij door zijn familie ook een beetje als afvallige gezien. Die verhoudingen zijn heel moeilijk. Gaan we het eindelijk eens hebben over de inhoud van dit boek. Wijzigingen bijhouden. Hij komt terug, hè?
Syed Kashua komt terug. dus Wijzigingen bijhouden is eigenlijk een heel speciaal boek, omdat het natuurlijk betrekking heeft op track changes. Dus die techniek die we vaak gebruiken om teksten te redigeren, waarbij je ziet hoe je teksten worden geredigeerd. En dat is typografisch ook wel heel mooi in het boek, dat je ziet dat er gespeeld wordt met dat element van track changes. Want ik had een kopie aangestuurd gekregen en ik dacht, tja, bizar, er staan hier nog track changes in. En dan dacht ik, ah ja, uiteraard is dat de titel van het boek. Dus het gaat eigenlijk over een ghostwriter die in de Verenigde Staten woont, oorspronkelijk uit Israël komt. Zijn vader ligt op zijn sterfbed en hij wordt teruggeroepen naar Israël, waar hij 14 jaar lang niet geweest is. Zijn vrouw en drie kinderen kennen dus de familie niet meer. De vrouw heeft die wel gekend. Want ze zijn in ballingschap moeten gaan om een reden die je als lezer in het begin niet kent. En die ik uiteraard nu niet kan geven. En langzaam maar zeker, het is een heel saai boek in het begin, vind ik. De plot komt niet echt op dreef. En je denkt van, het is gewoon een verhaal van een familie die miserabel in de Verenigde Staten woont. Een zoveelste verhaal van migratie.
Maar je moest het uitlezen voor ons, dat is goed dus.
Voilà. En Ik had ook wel een vriend die zei, je moet doorlezen. Ludo Abicht besprak het ook en hij zei, je moet doorlezen.
Met wie je een boek geschreven hebt trouwens, voilà. Over het conflict.
En dan is er een interessante plotwending en dan gaat het verhaal keren. Maar in wezen gaat het eigenlijk over familierelaties, een moeilijke band tussen vader en zoon. Een ballingschap die gekozen of gedwongen, geforceerd is in een traditionele cultuur. En over ook een moeilijke liefdesrelatie waar de man zich niet kan aan het worstelen en die heel sterk zijn hele leven bepaalt.
Ja, dan is dat eigenlijk wel, denk ik dan, sterk autobiografisch of mag dat niet gezegd worden?
Ja, het is heel interessant. Dus dat boek, Wijzigingen bijhouden, is een soort van bekroning van een vierluik, waarin dus altijd diezelfde Arabier, als het ware, van spreken opduikt in verschillende gedaantes. Eén keer is hij een advocaat, de andere keer is hij een schooljongen, nu is hij een ghostwriter. En je voelt van, er zijn heel veel elementen uit zijn leven. Nu ook, dus ze verhuizen naar de Verenigde Staten, hebben daar een betrekking aan de universiteit. Dat is perfect het leven van Said Kashua. En toch, als lezer word je natuurlijk altijd gefopt, omdat het geen autobiografie is. En dat je wel doorhebt dat de schrijver een spelletje met je speelt als lezer. Wat hij constant doet op allerlei mogelijke manieren. Hij schrijft ook een paar bladzijden in het Arabisch, dus een transcriptie van gesprekken met zijn vader die hij nog niet heeft uitgeschreven. Dus hij houdt enorm ook van de lezer op het verkeerde been te zetten en de spelletjes te spelen die eigenlijk je aandacht er constant wel bij houden.
Ja. En is het een goede ingang, zijn boeken, om iets of wat te kunnen snappen van wat er daar eigenlijk aan de hand
Absoluut.
Is?
Absoluut. En dat vind ik zo prachtig. Ik zei daar juist ook van, de Palestijnse literatuur is niet zo interessant op dit moment. Dus ja, ik ben coördinator van een leerstoel voor een Palestijnse dichter en zoek altijd naar interessante Palestijnse schrijvers. Die zijn er niet zo heel veel op dit moment. Heel vaak is het voor mij te sentimenteel of te politiek geladen, waarbij je absoluut een soort van clichébeeld krijgt van de Palestijn als slachtoffer. Dat krijg je niet bij Said Kashua. Je hebt altijd de complexiteit van de personen die daders en slachtoffers zijn, die hun eigen verhaal construeren en daarbij vaak niet kritisch over hun eigen rol, naar hun eigen rol kijken. Dus ik vind het prachtig, omdat hij politiek altijd integreert in zijn boeken. Dus hier gaat het over de onafhankelijkheidsoorlog van 1948, de dag van het land, die we ook hebben gezien op 30 maart, waarbij je al die protesten had in Gaza. Het gaat over die oorlog in 2014. Het gaat ook over Bedouinendorpen in Israël die nu ontruimd worden. Dus al die elementen zitten heel subtiel in dat boek. En je krijgt, zonder dat je een politiek pamflet hebt, een heel goed beeld over de problemen. En er zijn van die parels van zinnen. Eén daarvan is, vond ik heel mooi, van Arabieren en Joden liggen samen nog altijd in het ziekenhuis op dit moment. Want de dood, daarin zijn ze wel verbonden. Maar al de rest, tussen de geboorte en de dood, daarin zijn ze volledig uit elkaar geslaan. Ja. Mooi. Dus heel poëtisch.
Wat denk je, zou dit, want het is natuurlijk wel een Palestijn, Said Kashua, maar hij schrijft in het Hebreeuws. Mag het boek in de pop-up bookstore in de Ravensteingalerij liggen? Dat is een moeilijke vraag. Mag je even over nadenken, Merzit?
Thank you.
Dancing Pants, het is eens wat anders. Quincy Jones. Brigitte Hermans, jij bent mij nog een antwoord schuldig op de vraag. Mag het boek Wijzigingen bijhouden van Saïd Kachoua in Lagrange Points liggen?
Ja, dan moest je natuurlijk aan Lore vragen en aan Firas. Maar ik denk dat voor veel Arabieren Hebreeuws niet evident is. Omdat Hebreeuws natuurlijk verbonden is met de staat Israël. En er toch nog altijd een zekere vorm van vijandschap is tussen Israël en de Arabische landen. Dus ik vrees dat het niet evident is. Maar ik zal ervoor lobbyen.
Dat is goed. Ik hou je eraan. Radna Fabius, hoog tijd om eens naar jouw debuutbundel te gaan kijken. Ik zei het al, je kreeg daarvoor vorig jaar de C.S. Burring-prijs. Gisteren kwam dan het nieuws dat je in de shortlist staat van genomineerden voor de Grote Poëzieprijs. Dat is toch echt wel een belangrijke prijs. Maar sinds het verschijnen van die bundel ben je eigenlijk al overladen met superlatieven. Hè? Ja, dat is geweldig, toch? Wat was je verrast dan?
Ja, ik was heel erg verrast. Ik had de receptie van het werk heb ik niet zo zien aankomen. En ik had prijzen ook niet per se. Maar daar schrijf je ook niet voor, hè? Dus het was even kijken, steeds opnieuw, van oké, wat gebeurt er nu? En elke keer na de bidding bijvoorbeeld werd het heel erg druk.
Terwijl het eigenlijk daarvoor al begonnen is, in Oostende.
Dat
bepaald.
Klopt, ja, ja, met één gedicht.
Echt chauvinistisch.
Ja, claim dat. Het is, hier begon het. Maar ja, dus het is wel, het is mooi, want wat het als effect heeft, is dat mensen het werk lezen. En dat is toch wel fijn, als je daar lang en hard aan werkt.
Ja, want het is een dichtbundel, om u tegen te zeggen, 112 pagina's. Alsjeblieft.
Ja, het ding is dik, ja.
Ja, dan denk ik, jij moet daar heel lang aan zitten werken hebben, aan al die gedichten die erin staan.
Ja, heel lang.
Wat is heel lang?
Nou, ik ben met het verzamelen van materiaal ben ik 10 jaar bezig geweest. Ja. En met een gedeelte van dat materiaal heb ik uiteindelijk de bundel geschreven.
Maar heb je dan onderweg geen zin gehad om toch al iets te publiceren? Duidelijk niet.
Nee.
Het moest ook een geheel vormen misschien.
Het moest zeker een geheel vormen. En ik had niet helder wat het zou gaan worden. En of het nou wel of geen poëzie zou worden. En,
ja, want het zit er een beetje tussenin. Ik bedoel, het is poëzie, ja. Maar er zitten gedichten bij die blijven duren, die heel lang zijn,
ja.
Lappe tekst.
Ja, dat vind ik hele prettige gebieden. Ik voel me als schrijver erg thuis in de tussengebieden, tussen genres in. Ik vind het ook interessant wat het met de tekst doet als ik het die ruimte geef om niet één ding te zijn. Dat sluit ook al aan bij de dingen waar ik over schrijf. Dus ik vond het ook thematisch kloppen.
De dingen waar je over schrijft?
Nou, in de bundel in ieder geval. Waaronder bijvoorbeeld iets wat eerder ook langskwam, identiteit.
En tegenstellingen, veel tegenstellingen.
Veel tegenstellingen en wat er dus gebeurt als die tegenstellingen elkaar raken. Daarom zijn die gebieden ook zo spannend. Ik ben heel erg dol op, daar heb ik het laatst met iemand over gehad. Ik ben dol op het werk van Bert Schierbeek, dus een Nederlandse dichter.
Er staat ook een gedicht van
hem. Ja, dat is een motto, dat is niet voor niets. En hij had op een gegeven moment bedacht dat dat er meer ruimte nodig was. En dan hij in poëzie of in proza alleen vond. En hij zocht naar een plek waar hij ook echt een van waarachtige uiting kon geven aan wat hij waarnam. En hij ging toen experimentele romans schrijven. Waar eigenlijk geen romans zijn, noemde het poëzie. En die tussengebieden, dat herkende ik ook heel erg. Een soort van behoefte om de dingen op te rekken. En dan te kijken wat er aan vertroebeling plaatsvindt tussen stellingen in of tussen posities in. En die dan te proberen te bevragen of te benaderen.
Ja, en zit er daarom gaten in de omslag?
Nee. Nee, dat is niet waarom er gaten in de omslag zitten. Ik zeg, dit is zo'n test, weet je wel, zo'n vlekkentest waar je naar kijkt. En naar gelang wie je bent, zie je er iets in. Maar dat is niet de reden waarom ik verklap dat ook niet, voor zover dat te verklappen valt. Ik vind het wel leuk om te zien hoe mensen op de omslag reageren. En op de gaten.
Ja, omslag met gaten. Habitus, waar heb je de titel vandaan?
Ja, het betekent uiterlijke verschijningsvorm, onder andere. Het is ook een woord uit het werk van Pierre Bourdieu. daar raakt het ook nog aan, inhoudelijk, als mij betreft. Waar ik het eerder over had, ook vanzelfsprekendheden. Datgene wat mensen als vanzelfsprekend ervaren. En het is ook een, bij kristallen is dat de soort van set van kristalvlakken, waardoor een kristal vorm krijgt, vond ik ook mooi gegeven. Ik vond dat wel passend bij het materiaal.
Bij wat je schrijft in, ja. In Habitus. Ja. Nu, ik zei het net al, er zitten heel veel tegenstellingen in. Zwart-wit ook, thuis, niet thuis, ja. Man, vrouw. Ja. En er zitten ook heel veel opsommingen in. Ja. Het lijkt bijna dat je compulsief moet dingen oplijsten.
Ja, ja. Dat is, ik ben dat nu aan het onderzoeken. Ik heb me heel lang vragen gesteld over die neiging. Niet alleen tot opzommen, maar gewoon tot verzamelen überhaupt. En er is bijvoorbeeld ook heel veel herhaling in het boek. Nou, dat heb ik al helder waarom dat is. Maar,
waarom is dat?
Nou, het gaat ook over patronen die zichzelf herhalen. Ik vind het een fijn middel om in te zetten. Maar die opsommingen... het proces wordt ook voor een deel gereflecteerd in hoe de bundel uiteindelijk is geworden. Ik heb echt heel veel verzameld en ik doe dat nog steeds. En het is een manier ook voor mij om, denk ik, de dingen te begrijpen. En om een soort van overzicht te krijgen van wat ik nou eigenlijk waarneem. Als ik het dan vastleg, dan kan ik het dan laten liggen, dan kan ik er nou weer naar kijken. En dan kun je daarin of vervolgens gaan schuiven en het is een schijnhelderheid eigenlijk, maar het geeft enig al vast.
Ja, je geeft ook in een van de opsommingen, Aankleding heet het gedicht, mag je zelfs aanvinken wat je...
Ja, dat is ook een beetje een
kan je daar een stuk van doen? Ik bedoel, het is waarschijnlijk oneerbiedwaardig als ik zeg van doe een stuk van een gedicht.
Tot waar wil je hem hebben?
Doe maar tot waar we het kunnen uithouden.
Tot waar we het kunnen uithouden?
Nee, val op je. Doe maar.
Oké. Aankleding. Kinderen. Ja of nee? Begrip voor het verdriet van de ongewenst kinderloze vrouw, ja of nee? Begrip voor de uitputting van de ouder, ja of nee? Bakfiets, ja of nee? Overschot aan moeilijk naar het dagelijks leven te vertalen abstracte kennis, ja of nee? Kook, hobby, hypotheek, moestuin, ja of nee? Afval scheiden, ja of nee? Bewust consumeren, ja of nee? Koop als troost, ja of nee? Festivals, verre reizen, cerebraal geseculariseerde meditatie, geestverruiming in het weekend, geïroniseerde geitenwolle sokken, online activisme, vol is vol, iedereen is welkom, existentiële crisis, zeepkist, ja of nee? Survival of the fittest, ja of nee? Exhibitionisme, ja of nee? Trouwen, ja of nee? Polyamorie, ja of nee? Monogamie met uitbreidingsclausule, ja of nee? Verlammende nuance, ja of nee? Pakken wat je pakken kan, ja of nee? Vernissages, geloof in eigen potentie, succes tentoonstellen, kliekjesvorming omtrent belangwekkende zaken zoals conceptuele kunst, minimalistisch interieurontwerp, indiepop en de consumptie van biologische seizoensgroenten naar vegetarische recepten van hippe koks, ja of nee?
Ja, ik kan gewoon doorgaan, ik ga je nu onderbreken.
Doe maar. Het
is een opsomming waarvoor, ik heb het gevoel dat dit een opsomming is om ergens ja bij te horen of niet. Als je een bakfiets hebt, ja.
Ja,
of misschien
is,
nee.
Ja, precies. Ja, waar sta je? Ja, dat is ook een beetje een grapje over het categoriseren. En over communiceren met voorkeuren die je hebt. En wat je daarmee uitdraagt. Ik vind de vraag bijvoorbeeld of smaak ook echt onschuldig is. Relevant. Heel erg relevant. En... ja, daar raakt dit wel een beetje aan, meen ik. Er komt daarna nog een flinke...
Nog een boterham.
Ja, ja. Met de avocado's en de cashewnotencreme.
Ja, maar dan eindigen we in het nieuws. Dat gaan we niet doen.
Nee.
Saint-Amour, Radna Fabias, is... dan moet je de liefde bezingen met woorden.
Ja.
Er staat wel wat in over liefde, maar ik kan jou bezwaarlijk een romanticus noemen. Vind je dat mee eens?
Nee, dat is misschien wel juist...
Ja. Wat ga je doen op Saint-Amour? Wat ga je lezen?
Nou, ik heb wel wat liefdesgedichten. In die tweede afdeling zijn er... Het loopt niet altijd goed af. En het is niet altijd even vrolijk. Maar ik ga bijvoorbeeld eens kijken... wellicht doe ik Bruid. Bijvoorbeeld. Dat doen mensen vaak uit liefde.
Trouwen.
Ja.
Je wist als vrouw, schrijf je ergens, dat je wist zeker dat je zou trouwen met een man, hè?
Ja, dat ben ik niet echt, hè. Ja, omdat het een zwarte man, omdat dat beter bij mijn jurk zou staan.
Ja. Er zit dus ook heel veel humor in, duidelijk. Nu, de jury van de Grote Poëzieprijs prijst jou omwille van het feit dat je eigenlijk ook, want we hadden het ook al over politiek en zo, ik heb nog een paar minuten, ik probeer dat er nog in te krijgen. Maar je schrijft eigenlijk, het is een niet politiek correcte bundel, denk ik toch een beetje, want je schrijft... negers. Wel altijd cursief. Mm-hmm. Waarom doe je dat? Je kan het schrijven, maar je schrijft het dan nog eens cursief om er extra de aandacht op te leiden.
Een vrij explosief woord is. En ik ben me te zeer bewust van de geschiedenis van dat woord om het gewoon daar neer te zetten. Maar ik heb het net ook gehad over de periode waarin ik deze tekst schreef. Ik heb hier 10 jaar over gedaan met het verzamelen van materiaal. En ik heb in de afgelopen 10 jaar ook gezien hoe de betekenis en gebruik van bepaalde woorden zijn verschoven. En ik zou het niet vinden passen om dat woord eruit te schrijven, omdat we nu hier zijn. En het is ook een woord dat nog steeds gebruikt wordt binnen niet-academische kringen, zoals de kring waar ik vandaan kom. En het is een idioom wat heel erg specifiek is voor mensen van mijn sociaal-economische achtergrond. Dat is waar ik het woord gebruik. Ik merk bijvoorbeeld in academische kringen nu, dan word ik toch wel op een andere manier aangekeken als ik dat woord hanteer. Dus ik ben me heel erg bewust van de gevoeligheid omtrent dat woord. Dus vandaar dat het cursief is. Ja. En het is maar net wie het vraagt. Want er zijn ook mensen die vinden dat ik juist wel politiek correct ben.
Tuurlijk. Dan hebben we weer die tegenstellingen.
Hè? Ja, daarom.
En ik heb nog heel veel niet gezegd. Bijvoorbeeld niet dat er, nu zeg ik het wel, dat er geen punt in staat, nergens te bespeuren. En geen hoofdletter.
Dat klopt.
Ja. Ja. En voor de rest, denk ik, moet u het gewoon in huis halen. De dichtbundel Habitus is uit bij Arbeiderspers. En als u de gedichten liever live hoort en ziet, dan moet u maar naar de Saint-Amour-caravaan erop springen. Ja. Begint morgen, dacht ik, in de Boerlaschouwburg. Ja. Vanavond generale repetitie.
Klopt, helemaal.
Moet je die nu missen?
Ja, ik ga nu naar de generale.
Ja, dan kan je nog mee.
Ja, dan kan ik nog. Ja.
Anders is het onze schuld, dames en heren, als het niet vlekkeloos verloopt. Bedankt, Radna Fabius, om langs te komen. Wijzigingen bijhouden, moet ik ook nog zeggen, van Sayed Kashua is uit bij Ambo Antos. Dankjewel ook, Brigitte Hermans, om het voor ons te lezen. Waar lees jij nu nog in op dit moment?
Mahmoud Darwish ben ik aan het lezen.
Die ligt altijd naast je bed.
Altijd naast mijn bed, omdat ik daar een kort interview moet doen met iemand. En eigenlijk heel veel dichtbundels ook. Palestijnse, Israëlische dichtbundels. Yehuda Amichai, een oude Israëlische.
Je gaat ze even allemaal voor me noteren. Dus,
voilà. En Habitus moet je aanschrijven. En als u geïnteresseerd bent, dames en heren, in het Muslim Cities Festival, dan neemt u best een kijkje op de website. Pop-up boekenwinkel is in de Ravenstein Galerij Lagrange Points. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.